Het is vanmorgen al een keer gezegd dat we leven in de tijd dat we het lijden en sterven van Jezus en zijn heiland herdenken. En sommigen vinden dat een beetje lastig, hè. Kijk, dat vanmorgen met die uitnodiging Jezus is opgestaan. Dat vieren we volgende week, maar hij is ook nu al opgestaan. We hebben nog te maken met een kalender. Nou, we mogen helder zijn. Ik denk dat de Nieuwtestamentische gemeente niet meer gebonden is aan kalenders en aan dagen en aan jaren en aan programma's. Ook niet zozeer aan feesten. Maar ik denk wel dat het van tijd tot tijd goed is om de verschillende fases uit het leven van Jezus te herdenken. En dat geldt ook voor het lijden van de Heer Jezus. En één tekst die dat bewijst, die de apostel Paulus heeft opgeschreven, die vind je in Galaten 3 vers 1. En die wil ik vanmorgen als eerste lezen. Galaten 3 vers 1. Ik kom later deze preek nog terug op Galaten 3. Maar ik wil daarna naar het Leidersevangelie uit Johannes. Maar eerst Galaten 3 vers 1, waar ik even kort wat van wil zeggen. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Paulus verwijst terug naar de prediking die hij gegeven heeft onder de Galatiërs en hij zegt: ik heb jullie Christus gepredikt alsof hij onder jullie gekruisigd werd. Dus hij heeft een levendige beschrijving gegeven van het kruiswerk, van het lijdenswerk van de Heer Jezus. En ik kan me voorstellen dat hij beschreven heeft hoe zegenende handen, genezende handen, vrijwillig gebonden werden aan een vloekhout. En ik kan me voorstellen dat hij verteld heeft hoe Jezus bespot en gelasterd is. En dat de waarheid en de liefde van God zelf aan het kruis is genageld. Hij zegt, ik heb dat zo onder jullie gepredikt, dat je bijna zou kunnen zeggen dat hij onder jullie ogen gekruisigd is. Dat was zijn manier van spreken. Hij zal allicht verteld hebben dat in Jezus Christus de profetieën vervuld zijn. En dat met Jezus de Messias gedaan is alles wat de profeten over hem gezegd hebben. Want dat is denk ik wel een punt. Als je het lijden en sterven van de Heer Jezus herdenkt en in herinnering roept, dan ik kan me dat herinneren als kind dat ik een soort medelijden kreeg. Dat is niet wat Paulus gepredikt heeft. Meer, juist ook in de handelingen vind je dat Jezus zelf gezegd heeft, maar ook de apostelen hebben dat gezegd, dat met hem gebeurd is wat over hem geschreven was. En dat het naar de hand en de wil van God was. Ik denk wel, en dat bedoel ik te zeggen met deze tekst, dat wij het lijden van de Heer Jezus niet moeten vergeten. Wij leven in de bedeling na Pinksterfeest, de Heilige Geest is uitgestort. Maar toch vind je in de Bijbel verschillende keren die terugverwijzing naar het lijden van Jezus Christus. Ik denk ook aan de Joden die bij het Pesach die bittere saus aten. Waarbij ze terugdachten aan het lijden ten tijde van Egypte. Maar nog meer, Jezus zelf heeft ook gezegd bij de instelling van het avondmaal: doe dit tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, ik wil dat jullie levend in jullie herinnering houden dat de zegening die jullie gekomen is alles te maken heeft met mijn lijden en sterven in jullie plaats. En daarom het breken van het brood en het vergieten van de wijn. Houd in herinnering hoe ik mij als een slachtoffer en offergave gegeven heb om jullie vrij te kopen. En dat is een mooie taak van de gemeente, een belangrijke taak. Om niet weg te gaan bij het kruis, maar te blijven onder het kruis. Dat wij in herinnering houden wat er nodig was om ons in gemeenschap met God te brengen en onze gemeenschap met God te houden. Dat was het lijden van de Heer Jezus. En daarom wil ik daar vanmorgen jullie ook bij stilstaan en enkele lessen uittrekken. Ik denk dat het ongeveer donderdagavond 9 uur was. Dat Jezus zich na zijn worsteling in Gethsemane, die verhalen zijn jullie bekend, gevangen geeft. En zich mee laat nemen naar het huis van Annas. En even later naar het huis van Caiaphas. Van waar hij uiteindelijk voor de Hoge Raad geleid wordt. Om gedwongen te worden tot de getuigenis dat hij de Messias, de Christus is. En terwijl Jezus op hun uitdrukkelijke vraag toegeeft dat hij de Messias is, scheurt de hoge priester zijn kleren en zegt: wat voor bewijs hebben wij nog nodig dat hij godslasterlijke woorden gesproken heeft en daarom gekruisigd mag worden? De hoge priester scheurt zijn kleren en daarmee werd hij hoge priester af. In Leviticus 21 vers 10 staat uitdrukkelijk dat het de hoge priester verboden was om zijn kleed te scheuren. En dat hij daarmee zijn ambt verloor. Dat hij zijn kleren scheurt, deze Caiaphas, die al eerder geprofeteerd heeft, dat het beter was dat er één zou sterven voor het hele volk, profeteert door deze daad opnieuw dat het hoge priesterlijk werk, wat hij deed onder het oude verbond, ten einde was. Hij had het helemaal niet in de gaten. Daar stond hoge priester tegenover hoge priester. De hoge priester van het oude verbond tegenover de hoge priester van het nieuwe verbond. En de oude scheurt zijn kleren en geeft daarmee eigenlijk weer het oude verbond. Het leven onder de wet is failliet. We hebben een nieuw verbond nodig om ons werkelijk in de gemeenschap met God te brengen. En daarom wordt, omdat Jezus die woorden gesproken heeft, dat hij de Messias is. En hij is het. Maar daarom wordt hij 's morgens vroeg naar het pretorium gebracht, naar het gerechtsgebouw, waar Pilatus dan een schone traak krijgt om het oordeel te vellen. En hij komt, je kent het verhaal, maar het is goed om het vanmorgen in herinnering te roepen, hij komt tot de ontdekking dat Jezus een Galileër zou zijn, en dat hij daarom deze schone taak kan overhevelen naar Herodes, en stuurt Jezus naar Herodes. Maar ook Herodes kan, naast dat hij Jezus bespot, geen rechtmatig oordeel over Jezus vellen. Hij lacht hem uit. Lucas schrijft dat hij hem een spotkleed omhangt. Maar stuurt hem uiteindelijk terug naar Pilatus zonder een echte doodsoorzaak vastgesteld te hebben. En daarmee komt Jezus weer voor Pilatus. En dan zegt Pilatus openlijk, en hij wast zijn handen in onschuld: ik vind geen schuld in deze mens. En opnieuw gaat er een profetie in vervulling. Namelijk: in de mond van 2 of 3 getuigen zal elke zaak vaststaan. Onder het Romeinse recht is definitief vastgesteld dat Jezus onschuldig is. Als Jezus straks gaat sterven, dan is het in ieder geval niet vanwege zijn eigen zonde. Dat is wettelijk vastgesteld door zowel Herodes als Pilatus. Ik vind het zo geweldig. En vaker ik dit verhaal gehoord heb. In deze zogenaamd tragische weg. Tragisch naar het vlees. Dat is waar. Voor Jezus heeft God soeverein de hand. En wordt profetie na profetie vervuld. Hier ook. Met de hoge priester. Maar ook met de vaststelling dat Jezus onschuldig is. Maar het schijnproces gaat door. En ik kan me voorstellen, na een nacht zonder slaap en grote geestelijke strijd, denk aan Gethsemane, waar de kinderen vanmorgen over horen, in Jezus' worsteling om die drinkbeker te aanvaarden over de toorn van de zonde, moet Jezus lichamelijk gezien als mens doodop zijn geweest. Jesaja 5 zegt, hij heeft zijn rug gegeven aan degene die hem slaan. En zijn wangen aan degene die zijn baard uittrokken. En zijn gelaat heeft hij gegeven voor smadelijk speeksel. Jesaja 50 vers 6. En uiteindelijk probeert Pilatus die kunstgreep met Barabbas. Maar ook die mislukt. En uiteindelijk besluit Pilatus die schreeuwende menigte tegemoet te komen en Jezus over te leveren. En daarmee komen we eigenlijk bij het einde van het zogenaamde proces. En dat wil ik heel graag lezen uit Johannes 19. Johannes 19. Vers 1. Misschien is er iemand die het voor wil lezen. Vers 1 tot en met 5.
Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen vogelkleed om. En zeiden: gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten. En zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen vogelkleed aan. En Pilatus zei tegen hem: zie, de mens.
Zie, de mens. Vers 1. Jezus wordt gegeeseld. Denk aan de profetie. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Vers 2. Ze vlochten een kroon van doornen. Zetten die op zijn hoofd. In het tweede deel van vers 2. Ze doen hem een purperen bovenkleed om. Een soort grap met hem uitgehaald dat hij de koning zou zijn. Daarom een kroon, een jas, een mantel en ook een scepter vind je in de andere evangeliën. Vers 3. En ze zeiden: gegroet, koning van de Joden, en gaven hem slagen in het gezicht. En dan vers 4. Brengt Pilatus hem naar buiten en toont hem aan het volk. Het is een soort balkonscène eigenlijk. Waarbij de koning getoond wordt aan het volk. En zij hem te zien krijgen. En dan zegt hij, vers 5, einde: zie de mens. Dat is eigenlijk ook een prediking, hè? Zie de mens. Zie de zoon des mensen. Toont hem eigenlijk aan het volk. Een onooglijk iemand. En hij roept die menigte op met de bedoeling om medelijden voor hem te hebben en zijn doodsvonnis af te kunnen wentelen. Maar misschien is het ook wel profetisch dat hij eigenlijk roept tegen het Joodse volk: zie de mens. De mens geworden zoon van God. Als de leidende knecht. Kunnen jullie dat wel eens gehoord? Dat er is van die zie de mens, dat is in het Latijns denk ik, ecce homo. Er zijn er heel veel schilderijen van gemaakt. En ik zat gisteren nog even op Google te kijken, maar ik kon niet zo snel een goede vinden om hem uit te printen. Maar als je zelf op Google doet, zie je hem. Ik dacht, in de 17e eeuw is die gemaakt. En daar zie je Jezus met de doornenkroon. En een van die schilderijen, ecce homo, heeft een tijd gehangen in Düsseldorf, in een kunstgalerij. Waar Ludwig Graaf van Zinzendorf op een gegeven moment op bezoek kwam. Misschien ken je die naam wel, van Zinzendorf. En hij was christen en hij maakte een reis door Europa. En hij kwam in die kunstgalerij in Düsseldorf en kwam op een gegeven moment voor dat schilderij te staan van Jezus met de doornenkroon. En Gods geest greep hem. En hij bleef daar een paar minuten voor staan en hij keek Jezus aan. Zie de mens. En hij kwam diep onder de indruk van de overgave van de Heer Jezus. En besefte, en ik hoop echt dat Gods geest ons daar vanmorgen iets van laat zien, besefte hoe ongewoon het was dat de Zoon van God daar met doornen gekroond werd. En hij zag de liefde, en wij hebben dat net gezongen, hij zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. En terwijl hij dat schilderij aanstaarde en Gods geest in zijn hart werkte, las hij onder het schilderij een regeltje. En er stond: dit heb ik voor u gedaan. Wat doe jij voor mij? En op dat moment bracht hem dat tot algehele overgave. En voor dat schilderij leefde hij zijn hele leven in Gods hand. Het was voor hem een geestelijke doorbraak. In de zin dat hij vanaf dat moment echt een krachtig instrument in Gods hand geworden is. Zijn hele leven beschikbaar kwam. Nou, daar is de hele Hermutersbeweging uit voortgekomen. Met een grote zendingsbeweging wereldwijd. Begonnen bij één man die door Gods geest geleid zicht kreeg op de diepte van Jezus' lijdensweg. Ik wil nu vanmorgen eigenlijk vooral inzoomen op één aspect. En dat vind je in vers 2 van hoofdstuk 19. En daar staat: de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. Want zoals niets van wat met Jezus gebeurde toevallig was, ook deze doornenkroon niet. Ik geloof, en daar ben ik eigenlijk weer achter gekomen, dat ook deze doornenkroon, die heeft alles te maken met vervullingen van profetieën. En dat heeft ons ook iets van morgen te zeggen, denk ik. En daarom heb ik een vraag aan jullie. Die doornenkroon, het is opvallend, we hebben er vanmorgen al 2 keer over gezongen. En het laatste hebben we gezongen over de zegenkroon van Jezus. Ik zou graag straks ook nog een lied zingen over de gouden kroon van Jezus. Maar die doornenkroon, het beeld van de doornen. Waar komen we dat nog meer tegen in de Bijbel?
Genesis.
Genesis? Ja, de vervloeking van de aarde, direct naar de zondevallen.
Ja. De brand met Adam.
En in de doornstruiken zat het offerlam. En nog meer?
Dan met de brandstruik.
Ja. De doornstruik. God zich openbaart te midden van de doornen. Nieuwe Testament. Nu hebben we heel breed, hè? Je vindt in het Nieuw Testament in de gelijkenis van de zaaier, de doornen. Meer dan de gelijkenis. En je vindt in het Nieuw Testament in Hebreeën ook nog een tekst over doornen en distels. Ik loop even 4 teksten langs waar je doornen vindt in de Bijbel. Die uiteindelijk dus op het hoofd van Jezus komen in de doornenkroon. Het eerste is Genesis 3 vers 18, die net genoemd werd, waar staat dat de aarde doorns en distels zal voortbrengen. En onze zuster zei net al heel terecht, dat heeft te maken met de vloek over de schepping. Over de vruchteloosheid van de schepping. De schepping zou zich op een bepaalde manier tegen de mens keren. Ik moet je even goed vasthouden, dat is de eerste. Dus de vloek over de schepping, over het aardrijk. Een tweede is, die is minder bekend, maar wel interessant, vind je in Numeri 33 en in Jozua 23. Ik ga die teksten niet lezen, maar ik vat ze voor je samen. Daar staat dat God zegt, door Mozes, probeer me te volgen, tegen Israël, dat wanneer zij de vijanden in het nieuwe land, het beloofde land Kanaan, niet zouden verdrijven, als ze dat niet zouden doen, zegt hij, dan zullen de Kanaanieten u tot doorns in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn. En in Jozua staat, dan herhaalt Jozua die woorden, zij zullen een strik en een val voor u zijn, die volken dus. Let op, een geesel op uw zijde en doornen in uw ogen. Zij symboliseren de vloek over de ongehoorzaamheid, over de nalatigheid van Israël. Israël moest al die volken uitroeien. God wilde dat ze het hele land in zouden nemen. Maar als je de geschiedenis kent van Jozua en Richter, dan weet je dat ze het niet gedaan hebben. En dat ze op een gegeven moment tevreden waren met een deel van het land. En toen heeft God gezegd, ik voorspel jullie, deze volken zullen jullie geesels op jullie zijde worden en doorns in jullie ogen. Je zou die geesels, en dan heb ik het nu vooral over die doorns vanmorgen, zou je kunnen zien als obstakels op de weg. Obstakels, let op, om te komen tot het beërven van de volle zegen. Tot het beërven van de volle zegen, namelijk het hele land wat hun beloofd was. Maar die vijanden die ze in hun land toestonden te leven, die werden hen tot doorns. Nou, de derde die ik wil noemen, is uit de gelijkenis van het zaad. Staat wat verder weg, het is een gelijkenis. Maar daar staan de doorns, zegt Lucas. Lucas 8, die symboliseren de zorgen van de wereld en de genietingen van het leven die het goede zaad verstikken. Daar staan de doorns, symbool voor de geestelijke vruchteloosheid. Obstakels in Ik denk dat dat heel helder is. In het juist reageren op het evangelie. Dat je het zaad wordt gestrooid. En door de wereld en de genietingen van het leven. De zorgen van het leven. De druktes van het leven. Verstikt het zaad. Aangrijp het beeld, hè. Verstikt het zaad. En je kunt niet reageren op het evangelie. Of het gepredikte woord. Zoals je zou moeten. Die ellendige dorens. Dorens in ons leven kunnen dat zijn. En de meest ernstige tekst in het Nieuwe Testament is Hebreeën 6 vers 8. Die wil ik wel even lezen. Hebreeën 6 vers 8. Waar we ook dorens tegenkomen. En daarna komen we naar een... Wat is de essentie nu van dorens in het Oude en Nieuwe Testament? Hier wordt gesproken, het is een heel ernstig gedeelte, ik kan de context nu niet bespreken, maar hier wordt gesproken over een afvallig hart. Afvallig hart dat te vergelijken is met een akker. Ik lees hem voor, Hebreeën 6 vers 8. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Het gaat hier over mensen die het evangelie hebben gehoord, die geestelijk gezien heel dichtbij gekomen zijn, maar waarbij hun leven uiteindelijk te vergelijken is met een akker die dorens en distels voortbrengt. Die toch een zondig patroon, een ongehoorzaam patroon blijven vertonen. Geen vrucht. Geen, hier staat het vers erboven, vers 7. De goede aarde waar de regen opvalt, dikwijls, nuttig gewas voortbrengt. Nuttig gewas, dat is de bedoeling in het leven van ons. Als het woord van God over ons leven wordt uitgesproken, dat er nuttig gewas voortbrengt. Maar als het uiteindelijk leidt op wat er staat in vers 8, dat het dorens en distels voortbrengt, namelijk geen verandering van ons leven, dat we blijven wandelen in zonde, dan zegt hier de schrijver, dan zijn we verwerpelijk, drie keer V. Verwerpelijk, de vervloeking nabij en leidt het uiteindelijk tot de definitieve verbranding. Nou, ik heb nu vier teksten genoemd, hè? Genesis 3, Numeri, Jozua, Matthäus 13, Lucas 8 over die gelijkenis en nu Hebreeën 6. Daar vind je telkens dorens. En nu wil ik eigenlijk komen tot een soort samenvatting. Wat vinden we daar nu over dorens? Kenwoord. Zeg maar, de gemene delen van deze vier teksten heeft alles te maken met vloek. En dat laatste vers lazen we, vervloeking nabij. Dorens zijn een teken van de vloek. En de vloek die tweeledig is, ik hoop dat je dat meemaakt, de vloek over de schepping, over de vruchteloosheid in de schepping, maar ook de vloek over ons leven. De vloek over ons leven, over ons persoonlijk leven. Nou, een vloek is dus echt een Bijbels woord. En de dorens zijn symbool van de vloek. Wat is nu, Bijbels gesproken, de tegenhanger van vloek? Dat is de zegen. En dat weten we van Mozes. Mozes die op de grens van Kanaan gezegd heeft, ik stel u twee zaken voor. De zegen en de vloek. En de essentie van die hele lange preek van Mozes, je vindt die aan het einde van Deuteronomium. En je vindt hem op een andere manier vind je hem ook in Jozua. Je vindt het in Numeri. De essentie is, als jullie, volk van God, Israël, moeten we even helder hebben vanmorgen. Als jullie gehoorzamen, dan zal God jullie zegenen met goede oogsten, met een goede veestapel, met kinderen, met vrede, met gezondheid en met overvloed. Een hele lijst van zegeningen. Hij heeft het zelfs over de baktrog die vol zal zijn. Jullie zullen delen in een overvloed van aardse zegeningen als gevolg van jullie gehoorzaamheid. Als jullie houden aan de weg. Maar hij zegt heel eerlijk, nou dat is de zegen, maar hij zegt er is ook een vloek wanneer jullie ongehoorzaam zijn. Dan zegt hij, dan zullen ziektes, onvruchtbaarheid, oorlog, mislukking, armoede, verstoting en zelfs vernietiging jullie deel zijn. Als jullie leven in ongehoorzaamheid aan de instructies, aan de geboden die ik jullie heden gebied. Ik heb u de zegen en de vloek voorgesteld. Kies dan heden wie je dienen zult. Dat is eigenlijk super duidelijk onder het oude verbond. Gehoorzaamheid leidt tot zegen. En ongehoorzaamheid leidt tot vloek. Een zich verdiepende vloek. Je zou het samenvattend kunnen zeggen. Doe dit en je zult leven. Maar vervloekt is een ieder die niet blijft bij wat geschreven staat in het boek van de wet. Deuteronomium 27 vers 26 vind je die samenvatting die ik net gaf. Dat waren de instructies bij het betreden van het land voor Israël. Hoe tragisch, wij zijn verder in de tijd, hoe tragisch is het dat we de geschiedenis kunnen volgen en moeten vaststellen dat Israël niet gebleven is onder deze instructie. De vloek is over hen gekomen. Namelijk oorlogen, verdeelde rijken, 10 en 2 standen, ballingschap, en na het verwerpen van de Messias, zelfs de verwoesting van Jeruzalem en de totale diaspora voor vele eeuwen. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Het is aangrijpend. Maar ik maak nu een vervolgstap. Probeer mee te denken. Deze woorden zijn tot Israël gericht. Je kunt dat niet zomaar overzetten op de gemeente. Maar toch kunnen wij als gelovigen uit de heidenen, ga ik even vanuit, kunnen wij als gemeente, bestaande uit Jood en heiden, kunnen wij niet beweren dat de vloek over de zonde alleen over Israël gekomen is. Dat zou te makkelijk zijn. Ook de heidenvolken, ook de wereld, deelt in de vervloeking vanwege de zonde. Paulus zegt in Romeinen 3, tot Joden en tot heidenen, wij beschuldigen Jood en Griek, niet Jood, dat zij allen onder de zonde zijn. En er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En als wij eerlijk zijn, broeders en zusters, er is een vruchteloosheid die zich in de schepping, denk aan tsunamis, aardbeving, misoogsten, armoede, onvruchtbaarheid, die zich in de schepping openbaart, maar er is ook een onvruchtbaarheid, en ik hoop dat je deze stap meemaakt, die zich in onze levens openbaart. De vloek over ons levens. Dat we prijsgegeven worden, zegt Romeinen 1, aan de zondige verlangens van ons hart. En als je kijkt hoe ook onze samenleving vervuld is met egoïsme en haat en kwaadsprekerij en bitterheid en onvergevingsgezindheid en moord. Denk aan euthanasie en abortus. Denk aan gescheiden huwelijken. Een ikgerichte, losbandige seksuele moraal. Denk aan incest en verkrachting. Polygamie. Dat is het bewijs dat ook ons als niet-Joden de vreze Gods niet voor ogen staat. Israël is inderdaad niet gebleven in de instructies, in het boek van de wet. Maar ook wij heidenen, zegt Paulus in Romeinen 1, ook wij verkeren onder de toorn van God. En uiteindelijk eindigt Paulus in Romeinen 3, het is aangrijpend, hè? Hij zegt, ik beschuldig Jood en Griek, dat ze beide onder de zonde zijn. En En als God ons zijn wet voorhoudt, zijn instructies voorhoudt, zegt hij, dan wordt iedere mond gestopt. En ik wil vanmorgen even een persoonlijke vraag aan je stellen. Herken je dat? Dat je zegt, Heer, als u gewoon mij laat zien wie u bent en wat u van mij vraagt, dan moet ik mijn mond gewoon houden. Dan wordt mijn mond gestopt. Heb ik niets terug te zeggen. Ik ben niet geweest wie ik ben, wie ik had moeten zijn. Ik heb uw geboden in allerlei opzichten vertreden en uw heilige wil heb ik niet gedaan. En Paulus komt tot de conclusie, en ik hoop dat je die meemaakt, dat de hele wereld, Israël en de volken, voor God doenwaardig is. Zo zegt hij dat dan in het midden van Romeinen 3. Voordat hij het evangelie uitlegt, wil hij dit helder hebben. Hier hebben we het over, zegt hij. We zijn met z'n allen verdoemelijk voor God. Omdat we niet gebleven zijn in zijn geboden. En dus hebben we de vloek op ons geladen. Daar heb je die vloek. En daarom besluit hij de conclusie. Uit de werken van de wet, uit het houden van Gods geboden, zal voor God geen vlees gerechtvaardigd worden. En die vloek die gaat door tot alle mensen. Eerlijk is eerlijk. Laten we morgen eerlijk zijn. Wat bij Adam begon, dat heeft de hele mensheid geïnfecteerd. En uiteindelijk zegt hij, de dood is doorgedrongen tot alle mensen. Doorgedrongen tot alle mensen. En daardoor is de vloek ons deel. Want, zegt God, vervloekt is een ieder die niet blijft bij wat geschreven is. Heb je dat? Hebben wij dat? Erkend. Dat wij van nature onder de vloek zijn. Heb je erkend dat het oordeel van God wat over ons leven zou moeten komen, verband houdt met de vloek die wij over ons gehaald hebben? Heb je erkend, eerlijk erkend, dat de vruchteloosheid in je leven, in je natuurlijke leven, alles te maken heeft met de vloek die over ons gekomen is? Geloof je? Dat is eigenlijk de vraag die ik aan je wil stellen. Dat je van nature onder de vloek verkeert. Onder de vloek die God over ons leven heeft moeten uitspreken. De vloek die volgens Hebreeën 6 leidt tot verwerping en verbranding. Ik denk eigenlijk, misschien vind je het wel niet zo leuk vanmorgen, maar ik denk eigenlijk dat dit echt nodig is om te beseffen waar het in het evangelie om gaat. En ik bid echt dat God ons, ook als gemeente, steeds meer bevrijdt van het oppervlakkige besef van het evangelie. Want als je dat beseft en eerlijk erkent, dat het hier om draait, dan klinkt het evangelie hier werkelijk als muziek in de oren. Want wat gebeurde er op dat binnenhof bij Pilatus? En daarmee zijn we terug in Johannes 19. Wat gebeurde er op dat binnenhof bij Pilatus? Het lijkt een detail te zijn, maar Jezus werd met doornen gekroond. En dat wil natuurlijk zeggen dat Jezus daar, en reken erop dat Jezus dat wist, dat Jezus daar bewust de vloek over de zonde op zich nam, toen die doornen in zijn hoofdhuid drongen. Gekroond met de vloek. En Paulus zegt het nog radicaler. In Galaten 3. En ik denk dat het goed is dat we dat even opzoeken. Galaten 3. En daarmee wil ik de boodschap eindigen. Ik begin bij vers 10 te lezen. Daar heb je eigenlijk een samenvatting van wat ik net heb willen zeggen. Waar Paulus spreekt tot de gemeente. Dus niet alleen tot Israël, maar hij spreekt hier tot de gemeente. Want allen, zegt hij, Galaten 3 vers 10, allen die uit de werken van de wet zijn, die zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is in ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Het principe van de wet. Vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Wat zegt Paulus in vers 13 over die vloek? Christus, ja, voor ons een vloek is geworden. Hij zegt, broeders en zusters, even nadenken. Hij zegt dus niet, Christus heeft de vloek gedragen. Hij zegt, Christus is een vloek geworden. En hij legt dat uit met oud-testamentische taal, met een citaat uit Deuteronomium 21, vers 23, waar hij zegt, want de wet zegt, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En dat klopt, als je dat opzoekt, misschien moet je vandaag nog maar eens doen, daar staat in Deuteronomium 21, zwart op wit, dat een gehangene, dus iemand die tussen hemel en aarde hangt, voor God vervloekt is. En daarom mochten de lichamen niet blijven hangen. Want hij is vervloekt. God heeft hem vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En Paulus zegt, dat is met Jezus gebeurd. Die doornen op zijn hoofd, die symboliseerden de vloek. Maar de vloek werd over hem uitgegoten toen hij tussen hemel en aarde hing als een gehangene. En daarmee droeg hij niet alleen de vloek, maar daarmee werd hij een vloek. En wat er dus feitelijk gebeurd is in de geestelijke wereld, is dit. God de rechtvaardige, de heilige, plaatste de vloek die over ons leven lag, krachtens onze ongehoorzaamheid. Die plaatste God op het leven van Christus, waardoor hij een vervloekte werd. En hij werd met die vloek geheel en al bedekt. En het kan niet anders, hij stierf eraan. Want hij was vervloekt. Hij werd tot zonde gemaakt. En zonde leidt tot vloek. En omdat Jezus daar tot zonde was gemaakt, werd hij een vloek. Er is één mens in de geschiedenis geweest voor wie die vloekuitspraak uit Deuteronomium 27 niet gold. Namelijk, vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert. Er is één mens voor wie die vloek niet gold, en dat was Jezus. En hij, uitgerekend, hij werd tot vloek in onze plaats. En wat rondom dat kruis haast niemand begreep. En wat velen vandaag nog altijd niet begrijpen, is dat daar de toorn van God over de Godmens Jezus werd uitgegoten, omdat hij de vloek op zich nam. Gesymboliseerd in die doornenkroon. Die was dus niet zomaar een detail. Kom tot een dieper besef van het evangelie. Als je ziet dat het gaat niet om een mens wat gelukkiger maken, een mens wat vrolijker maken. Maar het gaat in het evangelie om bevrijd worden van de vloek, daar gaat het om. Goed, misschien zeg je, wat betekent dit nu voor ons als gelovigen? Wat zijn de conclusies hiervan? Wat betekent dit? Nou, ik heb 4 conclusies, 4 punten waarvan ik zeg, oké, Christus is een vloek geworden. Wat betekent dat voor mijn leven? Het eerste is dit. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat is het eerste. Wij die, en ik hoop dat je dat van harte vanmorgen zegt, wij die niet via de wet gerechtvaardigd willen worden, maar wij die in Christus Jezus geloven, Galaten 3 vers 10, 11, 12, wij die door het geloof op Christus vertrouwen, wij zijn vrijgekocht van de vloek. Hier staat letterlijk vrijgezet. En het is de taal van het vrijkopen van een slaaf. Iemand die absoluut onder de vloek was, die onder de slavernij zat, die wordt in vrijheid gezet, die wordt vrijgezet. Weet je wat ik geweldig hoorde in de vers 13? Even kijken, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Dat is geweldig. Voor ons. En bij God is het zo, daar waar de vloek geweest is, daar komt de vloek niet weer. Ik heb misschien dat verhaaltje van iemand die een grote bosbrand op zijn boerderij zag afkomen en hij dacht, dat is de enige manier om weer aan te ontkomen, is dat ik nu zelf op de plaats waar ik sta een grote brand aanricht. En hij stak een brand aan en hij wist, het grotere vuur bereikt mij binnen een paar dagen, en hij stak een brand aan, zeg maar, op 10 vierkante meter, 20 vierkante meter. En alles wat het vuur daar verteerde, dat was, er bleef niets van over. En de zekerheid die hij had, hier is het oordeel, hier is het vuur geweest. En hier komt het niet weer. Schuilen wij achter het bloed van Christus, dan komen we niet meer onder het oordeel. Dat betekent, praktischer, dat wij niet meer onder Satans tirannie hoeven te leven. Satan die ons altijd wel doen geloven dat ons leven onder een vloek ligt. Maar dat we zijn heerschappij en zijn gedachten mogen weerstaan in Jezus' naam. En als hij invloed heeft op ons leven, als er gebieden zijn waarin Satan infiltreert en ons met een vloek wil confronteren, dat we die in Jezus' naam mogen verbreken. Want ons verleden bepaalt niet ons heden. Wij hoeven niet te blijven hangen in wat ik ooit heb gedaan aan zonde en dat daarover een vloek zal komen. Of wat anderen mij hebben aangedaan. Daar hoeven we niet in te blijven hangen, want de vloek daarvan is op Christus geweest. En als je dat gelooft, dat de vloek niet op jou was, maar op Jezus, wordt jouw leven niet bepaald door de daden van jou uit het verleden of dat wat anderen jou hebben aangedaan in het verleden. Maar wordt je leven bepaald door wat Jezus voor jou heeft gedaan. Namelijk je vrijgekocht van de vloek. Sta jij in die vrijheid? Heb jij zondige daden uit het verleden die je soms nog kunnen knechten, de gedachten daaraan, die je vrijmoedigheid kunnen ontnemen, waar Satan soms mee komt? Heb je gezien dat die onder de vloek geweest zijn bij Jezus Christus en dat daarover geen vloek meer heerst in je leven? Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Maar ook andersom. Niet alleen je zonde, maar ook wat jou is aangedaan. Je verdriet of afwijzing, of pijn of teleurstelling, bitterheid, wat je hebt ontwikkeld over iets. Zie je dat Jezus is gekroond met de vloek voor de zonde. En dat hij gezegd heeft, het is volbracht. Die vloek daarover is weg. En dat betekent dat ik in mijn denken daarover in de vrijheid mag staan. En dat we Satan kunnen verwijzen naar de plaats waar de vloek volledig is uitgestort op een ander in onze plaats. Dat is 1, we zijn vrijgekocht van de vloek. 2 is, wij zijn vrijgekocht met een doel. Dat is de tweede conclusie. Wij zijn vrijgekocht met een doel. Die vind je in vers 14. Misschien wil iemand u nog even voorlezen. Op dat staat er twee keer. Twee doelen van onze vrijkoping. Wil iemand hem voorlezen?
Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En omdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof.
Ja, dus we zouden de zegen, twee zegeningen, zijn er naar ons. Omdat de vloek is verwijderd, komen er twee zegeningen naar ons. De vloek wordt vervangen door de zegen. En de eerste zegen is dat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot ons zou komen. En Abraham mocht zeggen dat God zijn God was. Dat God zijn schild en zijn loon was. En dat betekent dus dat er in plaats van vloek over ons leven vrede met God komt. God heeft die vloek verwijderd om ons te laten delen in vrede en in Gods kennis. En het tweede is, dat is een verdieping, die tweede zegen, die volle nieuwtestamentische zegen, opdat wij, broeder las ik het voor, deel van 14 vers 2, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Met andere woorden, dat we niet alleen God als onze God kennen, maar dat God ook in ons komt wonen. Hoe kan dat? Omdat de vloek verwijderd is. Kan God weer gemeenschap met ons hebben? Ja, zelfs op een diepere manier dan Abraham had. Namelijk dat God in ons woont door de Heilige Geest. Dat we God vader mogen noemen. Dat we geen slaven meer zijn, zegt hij in Galaten 4, maar zonen en dochters van de levende God. Dat is de volle zegen van Abraham. Dat is de volle zegen van Abraham. Het is niet alleen, ik heb dat lang gedacht, dat de vloek wordt opgeheven. Dat is al iets om halleluja over te roepen. Maar er komt nog iets van in de plaats. Namelijk dat we zonen en dochters van de levende God worden. En dat we als gemeente niet delen in die aardse zegeningen die ik net opzonde van Israël. Rijkdom, vruchtbaarheid, eten, drinken, vrede. Maar dat we delen in geestelijke zegeningen. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. En ik hoop dat je dat herkent. Dat je zegt, ik ben niet alleen van de vloek ontheven, maar ik ben een deel ook in geestelijke zegeningen. Ik ben geestelijk gezien een miljonair. En omdat de Heilige Geest in me woont, mag ik die zegeningen één voor één ontvangen. Denk aan vergeving van zonde, maar denk ook aan het ontvangen van de Heilige Geest, de adoptie tot kinderen. Zodat we weten, we zijn kinderen van de levende God. Nou, Efeze 1 vind je die hele lijst. Ik wil aan je vragen, leef jij als een miljonair? Want geestelijk gezien ben je een miljonair. Leef je ook zo? Of denken anderen als ze jouw leven zien? Het is maar de vraag of die van de vloek bevrijd is. Want dat kun je positioneel helder hebben. In plaats van vloek, die dubbele zegen van vers 14. Maar wat wordt er van zichtbaar in ons leven? Als ik hem even aards gedacht, als ik 2 miljoen op de bank heb, reken maar als je me over een jaar ontmoet dat je het allemaal kunt zien. Waarschijnlijk rijd ik in een andere auto, woon ik in een ander huis. Want ik ga naar mijn zegeningen leven. Nou, aardse zegeningen, dat geldt niet. Maar we hebben het over geestelijke zegeningen. Is het zichtbaar dat je geestelijk gezien bent vrijgekocht en deelt in de volle zegen van Abraham? Bij Abraham werd het zichtbaar. Want hij verwachtte de stad die fundament had. Abraham viel op. Als de tweede. We zijn vrijgekocht met een doel. De derde zegen van Galaten 3 vers 13 is dit. Wij komen nooit meer onder de vloek. Nooit meer. God zal ons, daar ben ik heilig van overtuigd. Er zijn sommige christenen die daar anders over denken, maar God zal ons nooit meer onder de vloek brengen. Omdat de vloek op Christus was. Dat wil niet zeggen, ik wil dat vanmorgen wel helder gezegd hebben, dat het betekent dat wij ten alle tijden delen in aardse zegeningen. Zoals rijkdom, welvaart, gezondheid, fitheid, geluk, voorspoed, vruchtbaarheid. Dat God Israël onder het oude verbond. Voor de gemeente geldt, zoals ik net gezegd, de geestelijke zegen die plaatsgemaakt hebben voor de vloek. Als wij aardse moeilijkheden ondergaan, moeten we niet meer denken dat we onder de vloek zijn. Ik denk dat de Bijbel dat veel eer noemt op het moment dat ons leven open ligt voor God. En er niets tussen ons en hem in staat. En wij vrijmoedigheid ervaren naar hem toe. En toch zijn er dingen in ons leven. Een ziekte. Of moeilijke dingen in het gezin. Of ontslag op je werk. Of wat ook. Dingen die in je leven gebeuren die je niet goed kunt verklaren. Dan noemt de Bijbel dat geen vloek, mijns inziens. Maar noemt de Bijbel dat veel eer tuchtiging. Dat God ons in ons leven iets wil leren. Hij zegt zelfs in Hebreeën 12, zegt God, dat God zijn zoon geeselt. Ik vond dat vroeger zo'n moeilijke vers. Zou God nou geeselen? Maar toen ontdekte ik wat erachter. Hij geeselt wie? Iedere zoon die hij aanneemt. Met andere woorden, God voedt ons op. En als je kinderen hebt, dan weet je dat je ze soms op een bepaalde manier verdriet moet doen. Iets moet onthouden. Ze moet straffen. Waarom? Omdat je ze opvoedt. Is dat vloek? Dat is geen vloek. Dat heeft een opvoedkundig doel. En zo gaat God onze Vader ook in ons leven te werk. Paulus zegt, soms zijn er nog kleine doornen in ons vlees. Geen doorn van vloek. Want met dat Paulus zegt, ik heb een doorn in mijn vlees. Denk aan die doorn. Dan zegt hij, ik weet dat God gezegd heeft. We hebben dat vanmorgen gezongen. Mijn genade is u genoeg. Er zijn nog restanten in ons leven, naar mijn overtuiging, die iets weergeven van de vloek die over de schepping ligt. En daarom zegt Paulus, de wereld zucht in barensweeën. Totdat we komen tot de algehele mondiale bevrijding van de vloek. Maar innerlijk zijn wij nu al vrijgezet en leven we als gezegende mensen en komen we dus nooit meer onder de vloek. De laatste conclusie, 4. Wij zien uit. Denk maar mee, zet even je toekomstbril op. Wij zien uit naar de totale bevrijding van de schepping. Dat de heerlijkheid niet alleen in ons openbaar wordt, maar zichtbaar wordt op de hele wereld. Een tijd van vrede, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor Israël. Ook voor Israël. Ik heb net gezegd, Israël is onder de vloek, maar de Bijbel spreekt duidelijk dat er een tijd van zegen voor Israël gaat komen. Shalom. Dat Israël bevrijd wordt als ze zich tot Jezus Christus bekeren en zien dat de vloek op hem was. En ze hem zullen erkennen als hun Messias. Ik geloof dat dan ook de zegeningen van Deuteronomie 28 een deel zullen zijn. Die aardse zegeningen. Dat Jeruzalem onbezorgd zal wonen. En dat de heerlijkheid van God gezien wordt. Weet je wat de Bijbel erover zegt? Laatste tekst over een doorn. Die is net niet genoemd voor jullie. Zegt Jesaja 55 volgens mij. Voor een doorn zal een dennenboom of een myrteboom opgaan. Het is de tijd dat de schepping bevrijd wordt van vruchteloosheid. Nou, we hebben vanmorgen best wat gehoord. Ik wil een laatste vraag stellen. Wie kunnen wij vanmorgen eren en huldigen? Wie kunnen wij de eer, wie kunnen wij vanmorgen huldigen? Het is Jezus alleen. Die onze vloek werd. Ik begrijp nu waarom Paulus zegt, als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Want wanneer iemand Christus lief krijgt, dan is de vloek weg. Ik snap die tekst nu beter. Wanneer iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij onder de vloek. Maar wanneer we hem lief hebben en hem vanmorgen eren en huldigen, Jezus, die voor ons tot een vloek werd, dan worden we van vloek bevrijd. Weet je wat hij daarna zegt, naar die tekst? Dan roept hij uit, Maranatha. Zoiets als, Heer Jezus, kom. En ik geloof als wij Jezus straks ontmoeten, dan ontmoeten we hem niet met een doornkeul. Maar we ontmoeten hem met een gouden keul. En daar is een mooi lied van, dat wil ik graag aan het einde van deze samenkomst zingen, van deze boodschap. Dat is het lied, kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon.